U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Het zijn een heel aantal gedeeltes, zoals jullie wel zien. En we beginnen bij Genesis 18, vers 1 tot 15. Daarna verscheen de Heere aan hem, Abraham, bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek. En zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden, was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals ge gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei, haast je, kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten ze. Toen zeiden ze tegen hem, waar is Sara, uw vrouw? Hij zei, zie, ze is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren ze Abraham en Sara oud en op dagen gekomen. En het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de Heere zeide tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. En dan gaan we naar Genesis 19, vanaf vers 9 tot 19. Genesis 19, vanaf 9. Oh, wacht. Heb ik het verkeerd opgegeven? Dankjewel. 9 vanaf vers 27. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heere had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat de rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had ondersteboven keerde. En dan lezen we Genesis 21, vers 14 tot 21. Genesis 21. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beerseba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. Ze liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. En dan gaan we naar Genesis 22, vanaf vers 9. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham! En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, de Heere, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Uit Lucas 1 en uit Lucas 24 lezen we verzen. Lucas 1 vanaf vers 26. Vers 26 tot 38. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, Yeshua. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige, dat uit u geboren zal worden, Godzoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En dan als laatste lezing hebben we Lucas 24, vanaf vers 36 tot 48. Lucas 24, 36. En toen ze over deze dingen spraken, stond Jezus, Yeshua, zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak me aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige.
Ik wou ook nog iets zeggen. We gaan in gebed spreken. Dankjewel trouwens, Jelina, voor de schriftlezing. Heerlijk. Vader, we danken u voor uw woord. We danken u dat we uw woord mogen lezen en dat we daaruit mogen leren. En willen u ook vragen, dit moment, Heer, zoals we het gelezen hebben, of u ook ons verstand wilt openen, zodat we uw woord mogen begrijpen. En u hebt ook tegen ons gezegd: jullie zijn van deze dingen getuigen. Vader, dank u wel dat u broeder Jan de Admirant apart hebt gezet om uw woord te bestuderen, en dat u hem de gave hebt gegeven om het door te geven aan ons. Broeder Jan, ik wil je zegenen in de naam van de eeuwige God, in de naam van Yeshua HaMashiach, en in de naam van de Ruach HaKodesh, dat hij jou mag zegenen en de woorden mag geven om aan ons door te geven. Wees gezegend, zodat wij ook gezegend mogen worden. Amen. Ik wil graag het woord geven aan Jan de Admirant.
Dankjewel, broer Joop. Ja, het is een vreugde weer in jullie midden te mogen zijn. En zelfs met heel veel mensen. Het zal misschien de tijd niet zo geweest zijn. Vorige keer zaten we ook al in de lockdown en dan was het wat minder. We hebben heel wat gelezen. Ik ga het niet allemaal met u delen, maar toch wel bepaalde stukken daaruit komen zeker terug. Het uitgangspunt van de verkondiging van morgen is Genesis 18, vers 14, het eerste gedeelte, deze woorden. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dat is een vraag. En ook aan ons. Waar wij vanmorgen een antwoord op moeten geven. Want het is best begrijpelijk natuurlijk. Menselijk dat Sarah lachte. We hebben dat in het mooie lied al, het kinderlied al gezongen. Hè? Hij lacht. Ik lach, ik lach, ik lach, zegt Sarah. En later zal ze inderdaad gelachen hebben als ze eenmaal de baby op haar schoot heeft en haar borst heeft. Die zal maar 90 jaar zijn en nog in verwachting raken. Dat is iets om te lachen, toch? Van vreugde. En Abraham had ook gelachen van vreugde. In Genesis 17, toen God hem die zoon aankondigde, toen viel hij in aanbidding neer en hij lachte. En God heeft het hem niet, heeft er niks over gezegd, van dat mag je niet doen. Het was een lach van aanbidding. Abraham was een man van geloof, die altijd onmiddellijk deed wat God van hem vroeg. Het viel me op, nog eens een keer vanmorgen, toen ik ook de Hebreeuwse tekst nog eens een keer las van deze parasha, dat er heel vaak gezegd wordt van Abraham dat hij vroeg opstond. Hij stond vroeg op. Straks bij de verwoesting van Sodom. Hij gaat naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. En hij staat vroeg op. Hij staat vroeg op om Hagar en Ismaël heen te laten gaan. Met pijn in zijn hart, maar hij stond wel vroeg op. En hij stond ook vroeg op, lezen we Genesis 22, als God zegt, neem je zoon, uw enige die je lief heeft. Die je lief hebt. Staat in Psalm 119, vers 60, ik haast mij. Ik heb mij gehaast en aarzel niet om uw geboden te bewaren. We lezen hier in dit hoofdstuk inderdaad ook dat, we hebben het mooi horen voorlezen in dat eerste gedeelte uit Genesis 18. Iedere keer dat woord haasten. Haas je. Maak het gauw klaar. Eerst zit Abraham rustig in zijn tent. Een siesta. Midden op de dag. Het is heet. Hij is 99. Mag je ook een keer rusten. Maar sowieso. Sowieso. En dan komen daar die drie mannen voorbij. En hij weet helemaal niet wie dat zijn. Ze kijken wel naar hem, ze lopen niet zomaar achterloos voorbij, ze blijven staan of zo. Maar Abraham snelt naar hen toe en nodigt hen uit. En Hebreeën 13 zegt, vergeet de herbergzaamheid niet, want door dat te doen hebben sommigen onwetende engelen geherbergd. Abraham wist niet wat hij in huis haalde, maar hij was herbergzaam. En wat een zegen betekende dat voor Abraham. En dan krijgt hij dat tijdens de maaltijd, die hij snel heeft laten klaarmaken door Sarah en door zijn knecht. En hij heeft zelf ook meegewerkt. Het was trouwens geen kosher maaltijd, het was vlees met melkspijzen. Ja, dat wordt aan God voorgezet. Dus, maar goed, toen was die bepaling er nog niet uit de Torah, kunnen we zeggen. Maar oké, het is maar even zo, tussendoor. Maar dan komt God met die belofte die in het vorige hoofdstuk ook al had gegeven aan Abraham. Dat hij een vader zou worden van vele volken en dat hij een zoon zou krijgen uit hem. Toen was hij ook op zijn aangezicht gevallen en had gelachen. Maar nu herhaalt God het en hij wil dat ook Sarah het hoort. Daarom vraagt God van die ene engel dan, waar is Sarah in de tent? Met andere woorden, zij moet het horen. Ze wordt er niet bijgeroepen, maar ze moet het wel horen. En als God dan zegt, als die ene persoon dan zegt, die toch een openbaring van God blijkt te zijn, dat ze een zoon zal hebben, dan lacht Sarah. Maar het is een lach van ongeloof. En dat neemt God haar kwalijk. En dan zegt hij, zou er iets voor de Here te wonderlijk zijn? Later zien we datzelfde terugkomen. Vandaar ook die combinatie met Lucas 1. Bij Maria. Die geboorte van Isaac, die grenst aan de maagdelijke geboorte van Yeshua. Het is natuurlijk nog net niet, want Isaac is geboren uit de geslachtsgemeenschap van Abraham en Sara, maar eigenlijk was dat onmogelijk. Zou ik nog zingenot hebben? Edna staat er, waar het woord Hedone van is afgeleid. Ook de Hof van Ede, Lusthof. Zou ik nog lust hebben? Zou ik nog vreugde hebben? Seksueel, op mijn oude dag. Het volk van Israël had nooit geboren geweest. En Isaac was nooit ter wereld gekomen zonder geloof. Israël is het enige volk ter wereld wat op een bovennatuurlijke wijze geboren is. Namelijk door het geloof in de belofte. En het geloof in de belofte, dat maakt je vitaal. Later lees je dat als aan Sara gestorven is, Abraham nog 7 zonen baart bij Ketura. Het geloof in de belofte maakt je vitaal. Sara zegt, ik ben vervallen. Ik ben oud en vervallen. En haar tijd van menstruatie was voorbij. Toen had haar opgehouden als de weg der vrouwen. En Abraham zijn lichaam was ook verstorven, zegt Romeinen 4. Maar het geloof in de belofte, dat maakt actief. En dat maakt krachtig. En daarom kan God zeggen, zou er iets voor de Here te wonderlijk zijn. En datzelfde zegt de engel Gabriel tegen Maria. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Als Maria de boodschap hoort dat zij de moeder zal worden van de Zoon van God, die mens wordt. De Zoon van de Allerhoogste zal hij genoemd worden. En God de Heere zal aan hem geven de troon van zijn vader David. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Wie is zij? Ze heeft nog niet eens gemeenschap met een man. Ze is ondertrouwd met Jozef, maar ze hebben elkaar niet aangeraakt. En dat zullen ze ook voorlopig niet doen. Hoe dan? Maar dan is ze niet in ongeloof. De engel legt het uit, de Heilige Geest komt over je en wat uit je geboren wordt, dat is van de Heilige Geest. Dat is een nieuwe geboorte, een nieuwe mens die van boven komt, maar wel in jou geplant wordt. En dan zegt ze, mij geschieden naar uw woord. Heel de Tenach is één getuigenis van de menswording van Yeshua, vanaf Adam tot aan zijn komst. En Matthäus 1 begint met het geslachtsregister van Yeshua vanaf Abraham. Lucas rekent vanaf Adam. Hij is uit Adam voortgekomen. Hij is uit Abraham voortgekomen. Uit David, hij is een mens. Van vlees en bloed. Maar hij is ook de Heer uit de hemel. Dat is het grote wonder van de geboorte van Yeshua. Zou er iets voor de Heer te wonderlijk zijn? Nou zeggen wij natuurlijk allemaal, nee, niets is voor hem te wonderlijk, maar we gaan een stapje verder. Alle beloften van God, 2 Korinthe 1 staat dat, vers 21. Zoveel beloften Gods als er zijn, ze zijn in hem ja en zijn in hem amen, goden tot heerlijkheid. En Romein 15 vers 8 en 9 zegt dan dat Yeshua gekomen is als een dienaar van de besnijdenis. Het is al even opgewezen dat in dit gedeelte Abraham net besneden is en Ismaël ook en heel zijn personeel, zijn mannelijke personeel. Maar Yeshua is een dienaar van de besnijdenis geworden. Hij heeft zich onder de wet gesteld. Hij is uit Israël geboren om zijn volk te dienen. Waarom? Om de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen. Zo staat het in Romeinen 15 vers 8. Elke belofte die God gegeven heeft is ondertekend met het bloed van Yeshua. Ze zijn nog niet allemaal vervuld. Een aantal wel en een heleboel wachten nog. Maar ze zijn wel gedompeld door het bloed van Yeshua. Ze zijn ondertekend met zijn bloed. Door het kruis Ze zijn als het ware door dood en graf heen gegaan. En ze zijn houdbaar gebleven. Ze hebben de vuurproef doorstaan. Gods beloften zijn betrouwbaar. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Nee, niets toch? Jesaja 37 en Jesaja 66 staan twee woorden die wel wat op elkaar lijken en toch heel anders zijn. In Jesaja 37, want het gaat natuurlijk ook om de vraag, wat geloven wij vandaag dat er gebeuren zou? Wat geloven wij vandaag dat er gebeuren zou? En het is al even aangehaald, Ezechiël, daar is de broeder mee begonnen, broeder Jaap begon daarmee met Ezechiël 37, vers 10 en volgende. Dat Israël een dal vol doodsbeenderen als uit de dood tot leven zou komen. Ook aan Ezechiël werd die vraag gesteld. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ook aan u en jou en aan mij wordt die vraag gesteld. Wat geloof je van Nederland en van Israël? Wat geloof je van wat daar in het Midden-Oosten gaat gebeuren? Komt het wel goed daar? Zit je daarover in de rats? Of heb je geloof? Heb je geloof dat zoals door het ongeloof van enkele afgebroken takken het heil naar ons is toegekomen? Het ongeloof van Israël, een negatieve gebeurtenis, heeft een hele positieve uitwerking gehad. Hoeveel te meer als zij straks de Messias zullen aannemen? Het zal zijn het leven uit de doden. Dan zal de wereld veranderen. Zo dat we onherkenbaar veranderen. Zo vernieuwd worden. We zeggen, is dit de aarde waarop ik kind geweest ben? Als we straks het Vrederijk zouden mogen binnengaan. Is dat dezelfde wereld? Ja, Israël ligt nog steeds in het Midden-Oosten. En dat kleine landje Nederland ligt nog steeds aan de kust. Maar er is iets veranderd in die wereld. Er is leven gekomen. Gai Israël. We hebben het gezongen aan het begin van de dienst. Gai Israël. Israël leven. Geloven we het? Want dat is wat gebeuren moet. Dat is wat gebeuren moet daar straks in het Midden-Oosten. En wat ook gebeuren moet hier in de kustlanden. Want we hebben niet gezongen, ga Jehuda, Juda leven. Ja, die leven ook. Maar ga Israël, dat is groter dan Jehuda. Juda is een onderdeel van Israël. En het Joodse deel van Israël is een onderdeel van Israël. Maar het is niet het hele Israël. En van Joodse zijde, ik ga daar verder niet over uitweiden, maar van Joodse zijde, in Israël is er een heel grote studie gemaakt van waar hun broers zich bevinden. Er is zelfs een site, heb ik begrepen, de tortelduif, en daar staat ergens op van, Efraïm, waar ben je? Ik heb zelfs begrepen dat er messiasbeleidende orthodoxe Joden zijn, ook soms rabbijnen, die zich niet durven aan te sluiten bij een Messiaanse gemeente, omdat ze dan hun broer moeten laten vallen. Want het schijnt dat er wereldwijd een clausule is van dat ze die twee huizen weer afwijzen. Ja, sorry, maar Jeremia 31 vers 31 zegt wel dat het nieuwe verbond is opgericht met het huis van Israël en het huis van Juda. Dus ik voel me dan wel één met deze broeders die zeggen, ja, ik wil wel Yeshua belijden, maar ik wil mijn broer er niet voor laten vallen. Ja, laat het even tot u doordringen. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Om die twee broers samen te brengen. Vader is natuurlijk blij. Als Efraïm thuis komt. Als de jongste zoon thuis komt, is vader blij. Maar hij wil graag zijn oudste zoon er ook bij. Dat was toen zo. Maar dan moeten we nou niet aan gaan denken dat God alleen maar die oudste zoon erbij wil. En die jongste zoon niet. Hij wil ze allebei aan tafel. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Hij heeft zijn belofte gegeven hier, aan een tafel die toegericht was door Abraham notabene. Zoals Yeshua zich ook op de dag van de opstanding eten laat voorzetten. En hij gaat het opeten. Vandaar denk ik ook die verbinding met Lucas 24. Hij gaat brood en vis eten om te laten zien dat hij geen halfgod is of weet ik wat, of een engelwezen. Hij is God, maar hij is ook mens, helemaal mens. En hij eet brood en honing en vis. Yeshua leeft. Ga Israël en hij zal heel zijn volk. thuis halen. Als de volheid der heidenen binnengaat, dat wil zeggen als de volheid van de volken binnengaat, is een uitdrukking die 2 keer in de Bijbel voorkomt. Genesis 48 vers 19 en Romeinen 11 vers 25. En een hele verkeerde uitleg is, die je overal nog steeds hoort, is van als het volle getal van, als God met de heidenen klaar is, dan haalt hij ze thuis en zo, dan haalt de gemeente thuis en gaat hij met Israël verder. Nee. Als de volheid der volken binnengaat, als Efraïm binnengaat, als Gods belofte over de heidenwereld, waarvan de Efraïm dan als heidenvolken de eerste is, want ze waren tenslotte verheidens, als Gods belofte over Efraïm in vervulling gaat, als de jongste zoon thuis komt, dan gaat God ook die oudste zoon erbij uitnodigen. En zo zal gans Israël behouden worden. In die weg dat Efraïm thuis komt, komt ook die andere zoon thuis. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Verwachten we het nog? Geloven wij dat hij het kan? En dat spreek ik ook over Nederland. Je ontmoet vandaag heel veel christenen. Die zijn erg in de rats met, zo noemen ze dat, de Great Reset. Hoor je allerlei verhalen over. En ik geloof wel dat er achter de schermen wel duistere dingen worden besloten. Dat geloof ik wel. Dat er bepaalde mensen zijn die denken dat ze de hele wereld naar hun hand kunnen zetten. Daar komt het ongeveer op neer, hè? Ja, u kent dat wel. Maar moeten wij christenen nou daar nou zo veel energie in stoppen? Om dat allemaal te onderzoeken. De grote reset is het koninkrijk wat komt. Gods grote reset is het koninkrijk wat komt. God gaat zijn belofte vervullen. En als wij met die belofte niet bezig zijn en met dat profetische woord niet bezig zijn, dan raken we van het padje af. Dan raken we in paniek net als de rest. En wij zijn de enige soort mensen, althans volgelingen van Yeshua, die hoop hebben en dat ook mogen uitstralen. En we laten ons toch niet inpakken. Kom nou. En we houden ons helemaal niet zo bezig met wat de tegenstander allemaal doet. We geloven dat de koning zijn koninkrijk zal openbaren. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Kan God dit landje nog veranderen? Ik heb er vorig jaar over geschreven. Nederlands grootste ommekeer. Maar ik hoor wel verhalen van, je moet uitkijken, van, ze zijn bezig met dit. Maar dan hoor ik er niet achteraan. Maar God heeft andere plannen. En dan zeg ik, ja, dat is een halve boodschap. Wij moeten het koninkrijk verkondigen. Het koninkrijk komt eraan. Dat wil zeggen dat God bij machten is om zijn volk op één dag tot nieuw leven te wekken. Oh ja, ik zou even met die twee teksten uit Jesaja, daar komt het uiteindelijk op neer. Jesaja 37 vers 3, dat zou een beetje, ik ruk hem even uit zijn verband hoor. Maar daar staat dit, dat Hiskia in een tijd van benauwdheid, Sanjerib zit Israël op de hielen, dat hij zegt, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Zijn we in barensnood en komt het kind dan niet ter wereld? Jesaja 66 zegt het anders. Vers 7, 8 en 9. Voordat zij weeën kreeg, Sion namelijk. Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nou, dat gaat wel heel vlug, hè? We hebben zelf 5 kinderen. En ben er bij alle 5 bij de bevalling bij geweest. Maar ik kan niet zeggen dat het altijd gladjes makkelijk verliep. In ieder geval niet zo dat, voordat ze weeën kreeg, zij gebaard heeft. Soms was het er wel eerder als dat je dacht. Dat wel, maar het gaat altijd met weeën gepaard. Die zijn ook weer gauw vergeten als het kind er eenmaal is. Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee haar overkwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op 1 dag? Halleluja, ja. Zou een volk geboren kunnen worden in 1 keer? Ja. Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen. Of Zij heeft haar zonen al gebaard. Zou ik, zegt God, ontsluiting geven en niet doen baren? Zou ik de baarmoeder openen en dan zeggen, het kind er bijna is, ik trek het toch weer in. Het kind komt niet ter wereld. Of zou ik die doebaren toesluiten, zegt u God, God doet geen halfwerk. God doet geen halfwerk. En God is in staat om zijn belofte te vervullen. Wij kunnen wel eens boven onze macht iets beloven. Dat we iemand iets beloven wat we eigenlijk niet kunnen nakomen. En dat maar hopen dat hij dat lang vergeten is. Maar God is het niet vergeten, zijn belofte. Geen enkele. En hij houdt ze van de eerste tot de laatste. Hij kan ook dit land terugroepen tot hem. Trouwens, dat is zijn grootste plan vandaag in deze wereld. Malachi 4, vers 6. Het laatste woord uit ons Oude Testament komt overeen met het laatste woord van de Hebreeuwse Bijbel. Dat is dan het slot van 2 Kronieken 36. Het laatste woord van de Hebreeuwse Bijbel, Tenach, zegt het woord van Cyrus tot heel Juda en Israël. Allen die tot Israël behoren, trek op en bouw aan Gods huis. Aliyah. Dat is het laatste woord van de Hebreeuwse Bijbel. Trek op naar Sion. En het laatste woord van onze volgorde, Malachi 4, vers 6 is: hij zal de harten van de vaderen keren tot de kinderen en van de kinderen tot de vaderen. Wat betekent dat? Het geloof van de vaderen. Het geloof van Abraham. Wat een geloof had die man, of niet? Je zal maar 99 zijn. En je vrouw 90. En zo'n belofte krijgen. En toch geloven ook. Ja, God is een God die zijn belofte houdt. Bent u een blijde verwachting ook als het om Nederland gaat? Of hebt u het al prijsgegeven? Ik had eens een keer een bijbelstudie ergens in Friesland jaren geleden. Toen zei een zuster, ik kan moeilijk voor Nederland bidden. Ik kon me dat voorstellen. Want af en toe dan, hè, denk je van, hoor ik nog wel bij dit land? Toen zeg ik, pak eens even Romeinen 11 en lees het eerste vers eens voor. En wat zegt Paulus dan? Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Wat is dan zijn argument? Ik ben ook zelf een Israëliet. Uit de stam van Benjamin. Uit het geslacht van Abraham. Ik ben verlost. Ik ben gered. Hoe zou God zijn volk kunnen verstoten? Ik ben toch gered? Ik ben ook een Israëliet. Dan heeft hij toch zijn volk niet verstoten? Indien de eerstelingen heilig zijn, dan ook het deeg. Indien de wortel heilig is, dan ook de takken. God rekent niet in procenten. God, kijk, als er een kern is, kern van geloof in dit land, dan kan dit land op zijn kop gezet worden voor koning Yeshua. 10 rechtvaardigen waren genoeg om Sodom en Gomorra niet ten onder te laten gaan. 10 rechtvaardigen waren genoeg. Ze waren er niet, maar God heeft wel de rechtvaardigen eruit gered. En dat is het tweede wat ik wil aanhalen naar aanleiding van de tekst. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Het tweede is die schriftlezing uit Genesis 19. Die paar versen. Weet u nog? Dat Abraham vroeg opstaat en dan naar die plaats gaat waar hij voor de Heer gestaan heeft. En wat ziet hij dan? De stad gaat in vlammen op. Maar we lezen: God gedacht aan Abraham en leidde Lot uit Sodom. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Geloven wij wat onze vader in de 17e en 18e eeuw geloofden, en wat 90, 95, 99% van de predikanten niet meer weten en niet meer gelooft? Zij wel. Ze hadden geen Facebook en zo, maar ze hadden de Bijbel. Die lazen ze en geloofden die nog ook. En daardoor hadden ze veel meer visie dan de doorsnee. Wat zeiden ze? Wat zeiden ze? Ze zeiden: het pausdom valt, de antichrist, Joseph Volk komt tot bekering En er komt een geweldige tijd op aarde. Amen. Dat was hun hele visie. Niet helemaal uitgewerkt. Maar hun visie was... Jozef ook komt tot geloof nadat Babylon is gevallen. God houdt opruiming. Om ruimte te maken voor het koninkrijk van zijn zoon. En als Israël tot bekering komt, dan zal er leven zijn uit de doden. Dan is het niet meer buiten houden. Dan gaan hele volken binnen. Hele volken gaan binnen in het koninkrijk van God. Ik heb ze nu al gezien daar, die Papoea's. 160 stammen, staan te trappelen van ongeduld om binnen te gaan in het koninkrijk. Ze hebben Jezus lief en ze hebben Israël lief. Ze zijn dit jaar zelfs tot de Shabbat en de feesten overgegaan. Papoea's. Ze liggen voor op Nederland. Maar kan het hier ook zo ver komen? Ja, het kan hier zo ver komen. Waarom is het zo ver gekomen zoals we nu zijn? Omdat we van de harten der vaderen zijn afgeweken. Maar God kan ons weer terugbrengen. Tot de harten der kinderen. Maar er staat wel een orde voor de deur. Dus laten we niet bang zijn voor al die mensen die met hun Great Reset bezig zijn. God komt met zijn oordeel. Hij veegt de boel schoon. En daar moet in deze tijd Psalm 2 klinken. Kus de zoon opdat hij niet toorne. Koningen, presidenten, leidinggevende ministers, wees verstandig. Laat je tuchtigen. Laat je leiden door het woord van God. Doe niet zo dwaas. Job zei het al in Job 12. Van, hij maakt de leidslieden, hij doet ze barrevoets wonen. Hij ontneemt hen het waarnemingsvermogen. Dat zei die oude Arabische sheik Job al in de oudheid. Dus heb geen verwachting van... wat mensen allemaal doen en zeggen, heb verwachting van God. Maar laat ons alsjeblieft niet door het wereldnieuws van de kook laten brengen. Absoluut niet. Het volk van God is niet klein te krijgen. Want als we de beloften hebben aangenomen, dan hebben we het leven in ons. Het leven is in ons. En wat ze dan ook met ons doen, ach. Ze kunnen ons het leven ontnemen. Maar ze kunnen ons het leven met hoofdletters niet ontnemen. Dat gaat door de dood heen. Het koninkrijk binnen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Is hij niet in staat tegenstand tegen zijn koninkrijk te breken? In één ogenblik zal Babylon vallen. In één ogenblik. En het koninkrijk zal komen. Gaat uit van haar, mijn volk. Openbaring 18, vers 4. Opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonde en niet ontvangt van haar plagen. Zoals Lot uit Sodom werd gered. Zo zal God zijn volk niet zomaar een enkeling. Het is niet zo dat je nou moet zeggen. Ik moet vanmiddag of vanavond na de Shabbat hier gewoon mijn koffer gaan pakken om weg te gaan. Laat mijn volk gaan. Gaat uit van haar mijn volk. Het zal een grote uittocht wezen. Zichtbaar voor de wereld. Maar God zal zijn volk uitleiden. Uit de gevarenzone. Richting zijn koninkrijk. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Gelooft u het? Gelooft u het? En hoopt u het? Kijk, wij zijn niet... Het is niet zo dat wij met vreugde zien. Als velen niet zouden binnengaan. Maar Openbaring 13, waar je dan veel over hoort vandaag, en dat wordt allemaal op het vaccin betrokken, terwijl het al eeuwenoude geschiedenis is. Het beest dat komt uit de zee, komt niet uit laboratorium van China, maar het komt uit de zee. Daar komt het beest vandaan. Maar dan staat er in Openbaring 13, vers 8. Dan staat er zo heel bijzonder. Even opzoeken. Dan lezen we dan gauw overheen. Openbaring 13, vers 8. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld af. Dus we weten gewoon dat die scheiding komt. Of je dat nou leuk vindt of niet, maar die scheiding komt. Maar het is ook de zekerheid van het heil. Als u verzekerd bent van uw heil in Yeshua HaMashiach, dan mag u dat uitstralen. En wij weten niet wie er in dat boek geschreven staat. Gelukkig niet. En daarom hebben wij een uitnodiging te laten uitgaan tot allen. Want God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Ook dat staat als een paal boven water. En geloven wij dat God nog ook in deze tijd een grote oogst kan binnenbrengen. Een grote oogst zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Hij kan het koningshuis terugbrengen als onze koning op een nacht in zijn kraag gegrepen wordt samen met zijn vrouw. En ze knielen voor Yeshua HaMashiach neer. En ze melden het in Den Haag. Hij heeft Nederland een heerlijk groot probleem. Eindelijk is het echt probleem. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij die Paulus in zijn kraag greep. Die was toch ook verkeerd bezig? We kunnen zeggen, ja, de koning is met verkeerde dingen bezig en zo. En ja, ik ken dat hele verhaal wel. Maar Gods belofte ken je toch ook, of niet? En als de koning buigt voor koning Yeshua, krijgen we een ander land. Want er liggen nog beloften op. Ook op ons, de wortels van ons vorstenhuis. En dan het laatste. Ismaël en Isaac. Ja, in de parasha vandaag gaan die broers uit elkaar. Was heel spijtig voor Abraham, heel pijnlijk. Hij was het ook niet mee eens, hè? Hij was hem innerlijk, hij was er helemaal niet mee eens. Hij was er al niet mee eens toen God tegen hem had gezegd in Genesis 17, dat hij dat uit hem een zoon zou geboren, uit Sarah een zoon zou geboren, en dat die tot een groot volk zou worden. Hij zou zeggen, maar en Ismaël dan? Och, dat Ismaël leven voor uw aangezicht. Nou, een mooie tekst voor een bidstond voor de Arabische wereld. Och, dat Israël leven voor uw aangezicht. Maar God had toch andere plannen. Isaac. Hoe zit het nou met die twee? Want dat Ismaël, dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat die ter wereld kwam, dat staat vast. Het was niet Gods idee. Om te zeggen van, nou, Abraham, neem Egyptische vrouw maar en verwek daar maar een kind bij, want met Sarah wordt het niks. Dat heeft God niet gezegd, toch? Het was Sarah's idee. Maar God calculeert het in zijn plan. En die 12 zonen die uit Ismaël zijn voortgekomen, en later die volken die uit Abraham en Keturah zijn voortgekomen, zijn de twee takken van de Arabische volken. En God gaat die twee bij elkaar brengen, Isaac en Ismaël. Ik wil u op één ding even wijzen. Ik ga niet de hele geschiedenis, maar op één ding wil ik u wijzen wat heel bijzonder is. U hebt het al waarschijnlijk al gelezen bij Genesis 16, dat de engel des Heren, Malach Yahweh, dat is een openbaring van de Zoon van God, spreekt tot Hagar. Malach Yahweh, de engel des Heren, 24 eeuwen voor Mohammed, spreekt tot de moeder van de Arabische volken. En in Genesis 21, als Sarah en Ismaël de deur uitgaan, en dat jongetje daar ligt te sterven van de dorst, spreekt de engel, en daar staat Malach Elohim. Niet meer Malach Yahweh, maar Malach Elohim. Ze zijn nu buiten de tent van Abraham en buiten het verbond gekomen. Maar het is nog steeds dezelfde Zoon van God die tot Hagar spreekt. En het volgende hoofdstuk, lezen we dat de engel des Heeren, Malach Yahweh, de engel des Heeren, vanuit de hemel tot Abraham spreekt. Doe zo niets. En de engel van God, dezelfde persoon, spreekt ook vanuit de hemel tot Ismaël. Er komt een moment, dan zullen en de Arabische volken en Israël dezelfde stem horen. De openbaring van de Zoon van God. En dan gaat hij dat opschrift boven die moskee, God heeft geen zoon weg. De moskee zelf ook trouwens, alle moskeeën. En de Arabieren zullen het in het hele koninkrijk niet missen. Ze zullen in het jaar 583 van het Vrederijk niet vragen, waar is mijn Koran gebleven? Ze zullen het niet missen. Ze zullen samen de God van Israël dienen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Geloven wij dat God in deze dagen die twee zonen tot elkaar kan brengen? Er zijn geweldige beloften voor Ismaël. Als het Israël goed gaat, als Israël met God wandelt en gezegend wordt, is er ook altijd een zegen geweest, de hele Bijbel, voor Ismaël. Als Israël van het padje afgaat, is het ook niet tot een zegen voor Ismaël. Maar God gaat die twee bij elkaar brengen. Er zijn nu al Messiaanse gemeenten in Israël, u weet het, waar Joden en Arabieren broederlijk samen zijn. De ene maand worden er zoveel Joden gedoopt, de andere maand zoveel Arabieren. God is bezig om die broers samen te brengen. Zou dat voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Maar als wij dat geloven, krijgen we een andere houding van binnen naar al die nationaliteiten in ons midden, en ook naar de Marokkanen en Arabieren en wie dan ook. Krijgen we een andere verhouding, andere houding. Er moet hier iets gebeuren. Die belofte van God moet er zo voor ons gaan leven. We moeten het zo geloven. Dat we op hoop tegen hoop, zoals Abraham, geloven. Dat God het leven uit de doden verwekt. Er komen heel veel moslims tot geloof. Ook in Nederland. Ook in de asielcentra. God is bezig. God is bezig. En laat je niet door het internet en door Facebook en weet ik maar, door alle informatie zo overstelpen dat je het padje af bent. Dat is dom. Echt, dat is dom. Want het woord van God geeft hoop. En dat moet wel uitstralen. Want er komt de tijd, en die is heel dichtbij, dat ons volk echt in nood komt. En wie zijn dan de mensen die hen weer erbij trekken en zeggen maar, er is hoop. Dat zijn jullie toch? Dat zijn toch al degenen die de verschijning van Yeshua lief hebben, ook buiten de Messiaanse gemeente natuurlijk. Dan laat ik dat dan nog even kwijt. Men zal zijn naam heten Yeshua, want hij zal een clubje uit zijn volk redden van hun zonde. Nee, hij zal zijn volk redden van hun zonde. En Messiaanse christenen zijn geen, is niet een clubje. Als je een clubje bent, is het niet goed. We zijn een onderdeel van ons hele volk. En dat wij nou toevallig misschien de Shabbat ontdekt hebben, de feest ontdekt hebben, en zij nog niet. Nou, hoe ver was u 5 jaar geleden? Ja? Dus verwacht, we hebben een beetje geduld ook met die anderen. En geloof dat God een volk op het oog heeft en de volken op het oog heeft. Ga dan heen, onderwijst alle volken, zegt Yeshua. En het vrederijk is dat het hele volk Israël opstaat om tot zegen te zijn van alle overgebleven volken. Glorie voor het machtige Lam van God, de Leeuw van Juda, geprezen tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info info@bethatikva.nl. Ik herhaal, info@bethatikva.nl. Wij wensen u God zegen door.